Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 37, het tweede vers. Stel op den Heer in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk, leer uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. 37, het tweede vers. We lezen het woord des Heren uit het boek Exodus, het 16e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 36. Exodus 16, vers 11 tot en met 36. En na de schriftlezing zingen we Psalm 136, het 25e vers. Looft hem al wat leeft. We lezen dus Exodus 16 vanaf het 11e vers. Ook heeft de Heere tot Mozes gesproken, zeggende: ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende: tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden, en gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. En het geschiedde aan de avond dat er kwakkelen opkwamen en het leger bedekte, en aan de morgen lag de dauw rondom het leger. Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm op de aarde. Toen de kinderen Israëls het zagen, zo zeiden zij de een tot de ander: het is man, want ze wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen, dit is het brood het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft, verzamelt daarvan een ieder nadat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen, ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn. En de kinderen Israëls deden al zo en verzamelden de een veel, de ander weinig. Doch als zij het met de gomer maten, zo had hij die veel verzameld had niets over, en die weinig verzameld had ontbrak niet, een iegelijk verzamelde zoveel als hij eten mocht. En Mozes zeide tot hen, niemand late daarvan over tot de morgen. Doch ze hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot aan de morgen. Toen wiesen er wormen in, en het werd stinkende. Daarom werd Mozes zeer toornig op hen. Zij nu verzamelden het alle morgen, en iegelijk nadat hij eten mocht, want als de zon heet werd, zo versmolt het. En het geschiedde op de zesde dag dat zij dubbel brood verzamelden, twee gomers voor één. En al de oversten der vergadering kwamen en verkondigden het aan Mozes. Hij dan zeide tot hen, dit is het dat de Heere gesproken heeft. Morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heere. Wat gij bakken zoudt, bakt het, en ziet wat gij zieden zoudt, en al wat overblijft, legt het op voor u in bewaring tot de morgen. En zij legden het op tot de morgen, gelijk als Mozes geboden had, en het stonk niet, en er was geen worm in. Toen zeide Mozes, eet dat heden, want het is heden de Sabbat des Heren. Gij zult het heden op het veld niet vinden. Zes dagen zult gij het verzamelen, doch op de zevende dag is het Sabbat, op dezelfde zal het niet zijn. En het geschiedde aan de zevende dag dat sommigen van het volk uitgingen om te verzamelen, doch ze vonden niet. Toen zeide de Heere tot Mozes, hoe lang weigert gij lieden te houden mijn geboden en mijn wetten? Ziet, omdat de Heere u lieden de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u aan de zesde dag voor twee dagen brood, een iegelijk blijven in zijn plaats, dat niemand uit zijn plaats ga op de zevende dag. Alzo rust het volk op de zevende dag. En het huis Israëls noemde deszelfs naam man. En het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan was als honingkoeken. Voort zeide Mozes, dit is het woord het welk de Heere bevolen heeft. Vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood dat ik jullieden te eten gegeven heb in deze woestijn, toen ik u uit Egypteland uitleidde. Ook zeide Mozes tot Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol manna daarin en zet die voor het aangezicht des Heren tot bewaring voor uw geslachten. Gelijk als de Heere aan Mozes geboden had, alzo zette Aaron ze voor de getuigenis tot bewaring. En de kinderen Israëls aten man 40 jaren, totdat zij in een bewoond land kwamen. Ze aten man, totdat zij kwamen aan de palen van het land Kanaan. Een gomer nu is het tiende deel van een efa. Op deze middag willen we het woord des Heren gaan overdenken zoals we dat beschreven vinden in het voorgelezen schriftgedeelte in Exodus 16 en daarvan het 33ste en het 34ste vers. Exodus 16 vers 33 en 34, ook zeide Mozes tot Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol manna daarin, en zet die voor het aangezicht des Heren tot bewaring voor uw geslachten. Gelijk als de Heere aan Mozes geboden had, alzo zette Aaron ze voor de getuigenis tot bewaring. Laten wij samen eerst Gods zegen bidden. Heere, wij mogen aan de middag van deze biddag allereerst voor uw heilig aangezicht naderen. U brengt ons hier samen en we hebben met elkaar al gelezen in uw goddelijk woord hoe gij in oude tijden voor het volk Israël zorgde en hoe gij aan dat volk voedsel gaf. Hoe gij het geweest zijt, Heere, die hun honger wilde stillen en hun leven wilde onderhouden. En hoe gij daarin bewezen hebt dat ook voor het dagelijkse leven de mens van u afhankelijk is. En als wij op deze biddag samenkomen rondom uw woord en getuigenis, dan mag dat toch in bijzondere zin ook wel onze aandacht hebben, dat wij ook voor gewas en arbeid op u aangewezen zijn. En daarom is het een goede gewoonte die we vandaag ook weer mogen voortzetten om op deze dag samen te komen om te bidden. Om u de Heere te vragen dat gij aan ons wilt gedenken. Dat gij de arbeid onze handen wilt zegenen. En dat gij voor gewas op het land wilt zorgen. Het is een goede gewoonte, Heere, dat wij samen deze biddag mogen beleven. Maar wij bidden u wel dat het niet alleen een gewoonte mag zijn. Een traditie die we van jaar tot jaar onderhouden. Wat we u willen bidden, Heere, is dat gij ons ook de ware gebedsbehoefte wilt geven. We kunnen natuurlijk wel bidden met onze lippen. En we kunnen wel naderen tot u met onze lippen. Maar het gaat toch om ons hart. Laat in ons naderen ook ons hart mee opklimmen tot u. En laat in onze woorden ook vertolkt worden wat er leeft in ons hart en in onze ziel. En laten onze woorden ook waarlijk weergeven, Heere, een doorleefd besef van diepe afhankelijkheid, van onwaardigheid. Een diep besef ook dat alles van u moet komen, alle goede gaven en volmaakte gift is van de Vader der lichten. Heere, schenk ons daartoe uw geest, want het is de geest der gebeden die ook de geest der genade is. Hij alleen kan ons leren bidden zoals het behoort. Hij alleen kan ons ook de ware gebedsbehoefte schenken. Hij alleen is bij machte om ons te doen inleven, Heere, hoezeer we van u afhankelijk zijn en hoe onbekwaam en onmachtig we in onszelf zijn om ook maar iets voor ons dagelijks levensonderhoud toe te brengen of bij te dragen. Aan ons ligt alles verzondigd ook nog. Verbeurd is het. Ook wat we vandaag van u bidden. Verbeurd is het. Het gewas en de arbeid en de zegen op onze arbeid. En daarom, Heere, laat uw geest ons ook in ware verootmoediging voor u doen buigen. Om zo in ons bidden u de Heere de eer te geven. In ons bidden het voor u te mogen uitspreken. Van u zijn alle dingen. Van u, o God, alleen. Van u de zegeningen, o hoorder der gebeden. Schenk ons wat we nodig hebben, Heere, om zo recht voor uw aangezicht te kunnen en te mogen naderen. En wil ons daartoe ook bekwamen door het onderwijs uit de schriften. Als wij uw woord beluisteren en overdenken, Heere, geef dat het dan ingang mag vinden in onze harten. En geef dat we dan leren vanuit uw woord hoe de dingen zijn en hoe ze beleefd dienen te worden. Hoe gij ze een mens in de beleving ook schenken wilt. Hoe gij wilt dat hij zijn voedsel zal bezien. Heere, wij bidden u, schenk ons uw zegen dan, onverdiend, over de verkondiging van uw woord. Bekwaam hem die uw woord verkondigt om het op de rechte wijze te doen. En geef een ieder, Heere, jong en oud, oren om te horen, opdat wij verstaan mogen, ook op deze biddag, wat tot onze vrede dient. Schenk het ons om Christus wil. Amen. We zullen nu eerst met het gebed des Heren zingen uit het vijfde en het zesde vers. Geef heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, Heer. Het gebed des Heren, het vijfde en het zesde vers. Gemeente, in het 16e hoofdstuk van het boek Exodus gaat het over het manna. Het manna dat de Heere aan Israël gegeven heeft toen ze in de woestijn waren. Op een wonderlijke manier heeft de Heere toen het leven van al die duizenden Israëlieten onderhouden. Langs de normale weg, langs de natuurlijke weg was er in de woestijn voor zoveel mensen geen voedsel te vinden. Niet waar, de woestijn was een onvruchtbaar gebied en daar kan wel wat groeien, maar wat er dan ook groeit, dat is maar zeer weinig en dat zou zeker niet voldoende zijn voor zo'n groot volk als Israël. En toen er dan ook langs de normale, natuurlijke weg geen voedsel voor hen te vinden was, heeft de Heere op een bovennatuurlijke, op een geheel bijzondere wijze aan hen voor hun levensonderhoud gezorgd. Zij konden zichzelf in dat opzicht niet redden, net zo min als dat ze zich in een of ander opzicht konden redden. Ze hadden ook voor het dagelijks levensonderhoud de zorg van de Heere gedurig nodig. En de Heere heeft bewezen dat hij ook in dat opzicht aan zijn volk wilde denken. En zo gaf hij hen het manna, brood uit de hemel. En ze mochten het elke dag gaan verzamelen en ze mochten het elke dag weer opnieuw eten. En elke dag was er weer een nieuw bewijs van Gods trouw, van Gods almacht, van Gods genade. Elke dag opnieuw bleek de Heere weer aan dat volk te denken, hoe vaak ze ook gemurmureerd hebben, hoe vaak ze ook tegen hem opgestaan zijn. Hij bleef al die 40 jaren lang de getrouwe. En elke dag opnieuw, de sabbatten na dan, maar elke dag verder gaf hij hen wat ze nodig hadden. Hij deed met hen niet naar hun zonde, maar hij gaf hun wat ze behoefden. En omtrent dat manna heeft de Heere diverse voorschriften gegeven. Een van die voorschriften willen we met elkaar vanmiddag in bijzonder gaan overdenken. Namelijk dat de Heere aan Mozes opdracht gaf om een kruik, en het blijkt verderop in de Bijbel een gouden kruik te zijn, te vullen met manna. En die gouden kruik met manna erin op te bergen in de ark des verbonds. Opdat ook de komende generaties, ook als Israël in het land Kanaan zal zijn aangekomen, zullen weten hoe de Heere zijn volk gespijzigd heeft in de woestijn. Die kruik met manna moest een voortdurende herinnering zijn, ook in de toekomst, aan de wonderdaden en aan de trouwe zorgen van de Heere. Maar niet alleen heeft de Heere de bedoeling gehad om ook voor de toekomende generaties de herinnering aan het manna te bewaren. Die kruik met manna en de plaats waar die kruik moest staan geven ook onderwijs ten aanzien van de vraag hoe wij ons dagelijks voedsel moeten zien. Want als de Heere aan Mozes opdracht geeft om die kruik met manna te vullen, dan zegt hij erbij waar Mozes die kruik neer moet zetten. En juist de plaats waar die kruik met manna moet staan, is zeer leerzaam ten aanzien van hoe wij ons dagelijks brood moeten zien. Waar stond namelijk die kruik? In de eerste plaats letten we erop dat die stond onder het verzoendeksel. En in de tweede plaats dat hij stond voor de getuigenis. Nou, dat eerste lezen we niet in onze tekst. Namelijk dat hij onder het verzoendeksel stond. Maar dat vinden we in het 9e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Want als de schrijver van de Hebreeënbrief in dat 9e hoofdstuk allerlei dingen uit de tabernakel opnoemt, dan vertelt hij daar onder andere ook iets over de ark en over het verzoendeksel dat op de ark ligt. En dan zegt hij dat er in de ark, dus onder dat deksel, drie dingen waren. De tafelen van de wet, de staf van Aaron die gebloeid had, en de gouden kruik met manna. Dus vergelijken we schrift met schrift, Exodus 16 met Hebreeën 9, dan vinden wij dit, dat die kruik die Mozes op bevel van de Heere met dat brood uit de hemel moest vullen, een plaats krijgt onder het verzoendeksel in de ark. En u weet wat dat verzoendeksel was. Dat was het voornaamste gedeelte van de ark. Die gouden plaat waar die twee cherubim op stonden. En waarom wordt dat het verzoendeksel genoemd? Omdat op dat deksel van de ark het bloed der verzoening gesprenkeld wordt. Niet waar? Met name op de grote verzoendag. Als de hoge priester het heilige der heiligen binnenging, tot de ark liep, dan sprenkelde hij uit die schaal die hij bij zich had, het bloed van het geslachte dier op het verzoendeksel. En zo deed de hoge priester verzoening voor de zonden van het volk. Daarom is dat verzoendeksel de voornaamste plaats in het heilige der heiligen. En daar zegt de Heere dan ook zelf van dat hij daarop wonen wil. Die ark met het verzoendeksel en de cherubim is zijn troon. Van God wordt gezegd dat hij tussen de cherubs woont. Te midden van Israël, waar hij neergedaald is in de Shechina, in de heerlijkheid des Heren, waarmee de ark, waarmee de tempel, de tabernakel vervuld werd. Wel nu, in dat heilige der heiligen, daar waar die ark stond en waar Gods troon gevestigd was en waar de dienst der verzoening geschiedde en waar het bloed der verzoening gesprenkeld werd, daar moest nu ook de kruik met dagelijks voedsel neergezet worden. Maar ziet u wel de volgorde? Wat is eerst als je binnen zou komen in dat heilige der heiligen? Dan zie je niet zomaar in één keer direct die kruik met manna. Nee, het eerste wat de hoge priester zag in dat heiligdom, dat was het verzoendeksel. Dat was die plaats waar verzoening geschiedde. En daaronder, daar stond de kruik met eten. Ons voedsel staat niet op de eerste plaats. En wat wij voor ons dagelijks leven nodig hebben, mag ook nooit de eerste plaats gaan innemen. Het komt pas op de tweede plaats. Het eerste is de verzoening. En behalve dat het ons aanwijst de volgorde van de dingen, wordt ons door deze manier van doen van de Heere ook nog onthuld hoe een mens, hoe Israël, ten diepste aan het voedsel komt. Want als de Heere Mozes die plaats aanwijst, niet ergens anders in de tabernakel, dat had ook gekund. Bijvoorbeeld op de tafel der toonbroden, waar die zo in het zicht stond, voor elke priester die binnenkwam, of in de voorhof. Waar hij nog veel meer in het zicht zou hebben gestaan voor niet alleen priesters en levieten, maar voor iedereen die in de tabernakel kwam om daar de Heere te ontmoeten. Nee, nu de Heere deze plaats aanwijst in het binnenste heiligdom en dan ook nog eens onder het verzoendeksel. Nu heeft de Heere Israël daarin tegelijk ook onderwezen hoe Israël eigenlijk aan dat brood uit de hemel komt. en hoe wij aan ons dagelijks voedsel komen, van wie we dat hebben en hoe we dat krijgen, hoe dat verdiend is. Niet waar, als wij deze dingen in het Nieuw Testamentisch licht lezen, dan komen we bij Romeinen 3 uit. En daar wordt ook over het verzoendeksel gesproken. Alleen denkt Paulus daar niet aan een gouden deksel op de ark. Maar als Paulus in Romeinen 3 over het verzoendeksel spreekt, en hij gebruikt hetzelfde woord in het Grieks, zij het dan dat het in onze vertaling niet helemaal uitkomt, maar in het Grieks gebruikt hij hetzelfde woord wat ook gebruikt werd voor die gouden plaat op de ark. Wie bedoelt hij dan met dat verzoendeksel? Wie is die verzoening voor onze zonden? De Heere Jezus Christus. En onder het verzoendeksel stond de kruik met manna. Dat wil zeggen, voedsel, dagelijks brood, en breid dat dan maar uit tot al de dagelijkse levensbehoeften. Eten, drinken, kleding, woning, noem maar op. Dat is alles vrucht van het verzoeningswerk van de Heere Jezus Christus. Zonder hem zouden wij dat ook niet hebben. Zonder hem en zonder zijn verzoeningsarbeid zou er geen enkele zegen zijn. Dan zou er geen ziel gered kunnen worden, vanzelfsprekend niet. Dan zou er geen zonde vergeven kunnen worden, vanzelfsprekend niet. Maar dan zou er ook geen brood gegeten kunnen worden. En dan zou er geen gewas op het land zijn. En dan zouden we geen kracht krijgen en hebben om te werken. Want ook de stoffelijke weldaden zijn door hem verworven. Hij verwierf de vergeving. Hij verwierf Gods ontferming. Hij verwierf de blijken van Gods barmhartigheid aan een schuldige ziel. Maar hij verwierf in zijn lijden en sterven ook datgene wat mensenkinderen voor hun dagelijks bestaan niet kunnen missen. En dat wordt duidelijk door de plaats waar die kruik met manna staat. Dat moeten we vandaag goed zien, gemeente, op de biddag. Wij bidden vandaag voor gewas en arbeid. Wij bidden voor ons voedsel. Wij bidden dat de Heere ons ook in de komende periode in dat opzicht gedenken wil. En dat hij voor ons wil zorgen. En dat hij voor de opbrengst op het land wil zorgen. Zodat het zaad ontkiemen mag. Maar niet alleen ontkiemen, maar dat het ook vrucht mag gaan dragen. En dat heel die periode van werkzaamheden op de akker resulteren mag in een oogsttijd. We willen van de Heere vragen dat hij ons kracht wil geven om ons werk te doen. Ieder op de plaats waar de Heere hem of haar gesteld heeft. Bidden dat de Heere vaders en moeders gedenken wil in de taak die zij hebben, buitenshuis of binnenshuis. En dat de Heere gedenken wil ook aan de kinderen en aan het werk dat kinderen te doen hebben. Huiswerk, schoolwerk en waar dan ook en wat voor werk dan ook. We willen bidden dat de Heere ervoor zorgen wil dat er vandaag en morgen en al de dagen weer opnieuw gelegenheid is om ons lichaam te versterken met voedsel en drank. En dat we kleding zullen hebben en wat we verder ook maar nodig hebben. Maar laten we het goed zien dat alles kan er alleen maar komen als God ons in Christus wil gedenken. Dat alles wat wij vandaag van de Heere bidden, kan er alleen maar zijn om dat werk wat Christus gedaan heeft in de arbeid van zijn ziel. Toen hij zichzelf als het zoenmiddel gaf. Zeker, het eerste dat daaruit voortvloeit is van geestelijke aard. Het eerste wat hij daarin tot stand gebracht heeft, dat is vergeving, gerechtigheid, verzoening met God, de redding van onze verloren ziel, de afwassing van onze ongerechtigheid, de Heilige Geest om ons te vernieuwen. Maar het tweede, wat er toch ook uit voortvloeit, dat is datgene wat wij voor ons dagelijks leven, voor ons lichamelijk bestaan nodig hebben. En daar heeft de Heere Jezus ook voor geleden. Daar heeft hij ook voor moeten sterven. Als wij eten mogen, dan is dat omdat hij honger geleden heeft. Als wij drinken mogen, jongens en meisjes, hoor je het ook goed? Als wij drinken mogen, dan is dat omdat de Heere Jezus geklaagd heeft aan het kruis, mij dorst. Als wij kleding hebben, dan is dat omdat ze zijn klederen genomen hebben en verdobbeld hebben. Als wij een dak boven ons hoofd hebben en warmte in de winter, dan is dat omdat de Zoon des Mensen geen plaats had waar hij het hoofd kon neerleggen. Omdat hij arm geworden is, daarom mogen wij nog zoveel ontvangen. Daarom mogen wij ook in ons dagelijks leven nog met goederen vervuld worden. Beseffen we wat we verdiend hebben? Wat we verdiend hebben, dat zien we precies aan de Heere Jezus en aan wat hij ontvangt. Hem hongerde ten laatste. Dat hebben wij verdiend. Hij moest klagen, mij dorst, dat hebben wij verdiend. Hij had geen plaats om het hoofd neer te leggen, dat hebben wij verdiend. Hij werd van klederen beroofd, dat lot hebben wij verdiend en nog veel meer. Van alles verdienen we beroofd te worden. De dood, het oordeel hebben we verdiend. En wat we meer hebben dan wat wij verdiend hebben, dat heeft de zaligmaker verworven door zijn lijden en sterven. En dat leren we als we zien dat die kruik met manna stond onder het verzoendeksel. En dan nog, inderdaad, nogmaals letten op die plaats, op die volgorde. Die volgorde, als Aaron of wie dan ook later na hem dat heilige der heiligen betrad, wat zag hij eerst? Eerst het verzoendeksel. Dat is eerst, en dan zeg ik het zonder de oudtestamentische symboliek, eerst het verzoeningswerk van Christus. Eerst, ik gebruik de woorden van de Heere Jezus zelf, het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En daarna, onder dat verzoendeksel, in de ark, maar duidelijk daarna, op de tweede plaats, daar stond die kruik met manna. En aan die volgorde heeft de Heere Jezus zich gehouden toen hij het zijn discipelen voorhield. Zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. Niet eerst wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmede zullen wij ons kleden. Dat doen de volkeren der wereld, zegt de Heere, maar zo zal het onder u niet zijn. Want u die leeft onder het evangelie zult ook leren dat er een andere orde is. En dat er iets anders is wat vooraan staat en wat bovenaan staat. En wat eerst de aandacht van uw ziel verdient te hebben. En wat voornamer is dan alle andere dingen. Eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En dan die kruik met manna, en dan dat voedsel en die kleding enzovoort. Helaas, de volkeren der wereld kennen deze volgorde niet. Maar ik mag wel zeggen tweemaal helaas. Velen van hen die onder het woord opgaan, vele christenen, vele kerkmensen, kennen deze volgorde ook niet. Hun leven wordt bepaald door wat zullen we eten en drinken en waarmee zullen we ons kleden. Hun leven wordt bepaald door maandag tot en met zaterdag. Hun leven wordt bepaald door allerlei werkzaamheden hier. Hun leven wordt bepaald door werk, door geld, door vrije tijd en door noem maar op. Dat is het waardoor hun leven, hun gesprekken, hun hele instelling gestempeld en beheerst wordt. Maar dat is niet naar de schrift. Dat is niet naar het Oude en ook niet naar het Nieuwe Testament. Zoals de Heere het wil, is het heel anders. Eerst het Koninkrijk. Eerst de Heere. Eerst Gods genade. Eerst uw arme ziel. Eerste vraag, mijn zielen, doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Eerst geborgenheid zoeken in de Heere. Eerst die vrucht van de kruisverdiensten van de Heere Jezus zien en begeren. Dat we het weten mogen dat de Heere onze ziel verlost. Dat hij onze zonden vergeeft. Dat hij ons genade bewijst. En als dat zo niet beseft en beleefd wordt, zou dat dan ook niet mede een van de oorzaken kunnen zijn van de tegenwoordige ellende in de wereld en in de kerk? Als we vergeten waar die kruik met manna staat, onder het verzoendeksel, als bewijs dat het vrucht is van Christus verdiensten en als bewijs dat het pas op de tweede plaats mag staan. Als we dat vergeten en we draaien het om en we gaan toch zelf de orde bepalen en dan beginnen bij ons lichaam en ons dagelijks leven en ons eten en onze kleding en ons werk en wat wij belangrijk vinden, dan komt het tenslotte zover dat die ziel en dat God en het koninkrijk en de gerechtigheid en de genade en de vergeving, dat dat maar tweede of derde rangs dingen worden in ons leven. Je ziet dat in de wereld vanzelf. Je ziet dat in de politiek en in het sociale leven. Je ziet dat in de economie. Maar je ziet dat helaas ook bij zoveel kerkmensen. Bij kerkmensen die niet opnieuw geboren zijn. Maar helaas ook bij kerkmensen die toch wel dat wonder van Gods genade in hun leven mochten ontvangen. Maar die toch in menig opzicht weer zo meegaan met het wereldse denken en die zo menigmaal nog weer besmet worden met de geest en met het denken van deze wereld, dan is het geen wonder dat de wereld leeft voor het tastbare en het zichtbare, voor het manna, voor eten en noem maar op. Het is geen wonder dat de wereld daarop gericht is en zo materialistisch wordt. Maar het is ook geen wonder als kerkmensen door de geest van de wereld besmet worden en dan ook materialistisch gaan denken. En dan ook zorgeloos worden met hun ziel. En dan ook de Heere kunnen vergeten. En dan ook het Koninkrijk Gods vergeten. Als we zo zijn, kunnen we niet echt bidden. Wat er dan nodig is op de biddag is in de eerste plaats waarachtige bekering tot de orde der dingen zoals God die ingesteld heeft. Waarachtige bekering om ook in gehoorzaamheid te luisteren naar het woord van de Heer Jezus zoekt eerst dat koninkrijk en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen die zullen u worden toegeworpen. Hoe zien we vandaag de dingen waarom we bidden? Staan ze vooraan? Is dat onze eerste zorg? Is dat waar onze gedachten om gaan en waar we mee bezig zijn? Het aardse, het tijdelijke, het vergankelijke? Of hebben we geleerd dat er iets is wat van voornamer, van groter belang is? Hebben we geleerd dat we de Heere zelf nodig hebben. hebben we geleerd voor onze ziel te zorgen. Hebben we geleerd dat er iets is wat veel zwaarder weegt dan dat ik dagelijks te eten heb. Namelijk, hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe krijg ik vrede met God? Hoe leer ik beleven de genade Gods in Christus? Hoe krijg ik door de Heilige Geest een nieuw hart en een nieuw leven, een nieuw bestaan? Hoe mag ik leren om naar de wil van God te wandelen? Ik denk dat we daar toch iets van moeten kennen om vandaag recht voor het aangezicht van de Heere te kunnen verschijnen. En recht te kunnen bidden. Bidden zoals het behoort. Bidden om voedsel. Maar in het besef dat die kraak onder het verzoendeksel stond. En dan in de tweede plaats, hij stond ook voor de getuigenis. En dat lezen we wel heel uitdrukkelijk in het woord van de tekst. Gelijk als de Heere aan Mozes geboden had, al zo zette Aaron haar voor de getuigenis tot bewaring. Daar stond die kruik dus. Daar werd die kruik bewaard tot in verre geslacht, voor de getuigenis. Wat betekent dat? Wel, u weet toch wel wat die getuigenis is? De getuigenis, dat is de aanduiding van die twee tafelen, van die twee stenen tafelen die God straks aan Israël geeft. Waarop hij met eigen vinger de 10 geboden geschreven heeft. Het eerste stel tafelen is verbroken, maar de Heere heeft daarna nogmaals met eigen hand op stenen tafelen zijn wetten geschreven. En dat tweede paar tafels is toen ook onder het verzoendeksel opgeborgen. En voor dat getuigenis, onder het verzoendeksel dus, maar ervoor, daar staat die kruik met manna. Betekent dat ook nog wat? Alles betekent iets. Zeker als God het voorschrijft erin zet. God doet geen overbodige dingen en geen onnodige dingen. En alles wat de Heere doet, dat is leerzaam. Dat is vol onderwijs voor Israël en voor ons. Dit laat ons zien dat er niet alleen verband is tussen het deksel op de ark en de kruik in de ark. Maar het laat ons ook zien dat er verband is tussen de kruik in de ark en die tafels van de wet. Er is verband tussen ons eten en drinken en Gods inzettingen. Verband tussen het evangelie en ons eten, het verzoendeksel, en verband tussen de wet en ons eten en drinken. Israël kreeg dat eten als een gave van God. Ook in dat opzicht gold dat alle volmaakte giften, ook het brood uit de hemel van de Vader der lichten afkwam. Maar wat een mens van God krijgt, dat moet hij leren gebruiken tot Gods eer. En ook de gave van Gods algemene genade, eten en drinken, moeten besteed worden in zijn dienst. Daar heeft de Heere toch recht op. Het is toch niet zo dat hij Israël dat eten geeft en dat ze dan maar zien hoe ze het eten en wat ze ermee doen en wat ze met de krachten doen die ze uit dat voedsel ontvangen? De Heere heeft toch ook nog iets te zeggen over de krachten die hij door middel van het voedsel aan onze lichamen geeft? De Heere heeft toch recht om te bepalen hoe hij wil dat wij de krachten uit het voedsel ontvangen zullen besteden? En dat is het verband wat aangetoond wordt als Mozes Aaron die kruik laat neerzetten voor de getuigenis. Niet waar een mens eet, Gode zij dank mag hij eten, dankzij Gods trouwe zorg in zijn leven. Waar eten we voor? Wat is het doel van ons eten? Wel, dan krijgen we krachten. Jongens en meisjes, waarom eten jullie elke dag? Oh, je weet het zelf wel, niet waar? Als je niet meer zou eten, zou je ziek worden. En als je niet meer zou eten en je zou dat volhouden, dan zou je zo verzwakken dat je je werk ook niet meer kon doen. En zelfs zou je tenslotte sterven. We eten omdat we werken moeten. We eten omdat we gezond moeten zijn. We eten, anders kunnen we ons werk niet doen. Ja, dat is waar, maar dat is niet alles. Waarom eten wij? Om bekwaam te worden voor ons werk? Het eerste doel moet zijn om bekwaamd te worden, om krachten te ontvangen, om niet te werken alleen, maar om in Gods wegen te gaan. Om in Gods wegen te gaan. En dat zijn de wegen die hij aangewezen heeft in de getuigenis, in zijn woord. Waarom geeft de Heer ons kleding? Ja, anders dan moeten we naakt lopen. Waarom geeft de Heere ons al die dingen die wij in ons dagelijkse leven niet kunnen missen? De hoofdzaak is, opdat wij door al die gaven die hij geeft, bekwaam gemaakt worden om hem te dienen. Om zijn wil te betrachten. En als we dan elke dag eten, dan komt van Gods wegen door dat voedsel ook de verplichting tot ons om in zijn wegen te wandelen. Om de wet te leren onderhouden. De wet van onze weldoener. De wet van de gever van al dat goede. De wet van God die zo rijk zijn hand opent en verzadigt al wat er leeft. De wet van God die voor brood en aardappels zorgt. De wet van God die voor gezondheid en krachten zorgt. De wet van God die voor zaaiing en oogsttijd zorgt. Die God die alles geeft, heeft er recht op om van ons te vragen dat wij leven zoals Hij wil. Hoe wilt gij dat ik wandelen zal? Wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe wilt gij dat ik mijn leven zal inrichten? Dat ik mijn krachten zal besteden? Hoe wilt gij dat ik me gedragen zal op mijn werk en thuis? Hoe wilt gij dat ik doen zal? Hoe wilt gij, Heere, dat ik mijn krachten, mijn verstand, mijn aanleg en alles wat u gegeven hebt zal besteden. Voelt u wel, zo wil de Heere ons leren om in afhankelijkheid te leven en tot hem op te zien om het van hem te ontvangen. En als we het ontvangen hebben, dan wil hij ons afhankelijk houden in die zin dat hij en hij alleen van ons zeggen kan hoe ons leven zal zijn. Vergeet toch die plaats waar de kruik met manna stond niet. En als we dat wel vergeten, dan gaat het net als in de dagen van Hosea. Toen Hosea van de Heere veel kreeg, of het volk van Israël in de dagen van Hosea van de Heere veel kreeg, en Hosea noemt het in het tweede hoofdstuk allemaal op, wol en vlas en koren en most en allerlei andere vruchten van het land, waar ze van konden eten, waar ze zich van konden kleden, al die dingen van de biddag. Toen de Heere veel aan dat volk van Israël gaf, toen ging dat volk vergeten dat God ook een wet gegeven had. Ze namen wel de gaven van God, maar ze vergaten de wet, de getuigenis van God. En toen ging het helemaal mis. Toen gingen ze die gaven Gods aan de Baal offeren. Toen gingen ze het in de dienst van de zonde doorbrengen. Toen gingen ze God ermee onteren. En toen stuurde de Heere zijn knecht Hosea met een oordeelswoord. En de profeet Hosea moest verkondigen, omdat gij, en dat zijn Gods woorden, omdat gij mijn wol en mijn vlas genomen hebt en dat aan de
Baals besteed hebt, daarom zal ik het van u wegnemen. Ziet u hoe nauw het luistert? Als de Heere wol en vlas en brood of manna of wat dan ook geeft, dan is het niet aan ons om te beslissen hoe we het besteden zullen. En dan kunnen wij er niet vrij over besluiten of we het aan de Baals of aan welke andere goden van de tijd ook zullen geven. Als wij denken dat we dat recht hebben en de getuigenis Gods vergeten, dan komt de tijd dat de Heer het allemaal terugneemt. En dan hebben we niets meer. En dat is een oordeel Gods dat in deze tijd aan het werk is. Omdat wij ook zoveel aan de Baals geofferd hebben. En omdat wij ook zoveel aan de Heere ontnomen hebben. En met de gave Gods de Heere niet geëerd, maar onteerd hebben. Maar God blijft zijn inzettingen geven en zijn getuigenis. En als die getuigenis niet betracht wordt, dan moeten wij maar zien wat ervan komt. Maar God straft ook de ongerechtigheid. En als de Heer het dan allemaal terug gaat nemen, dan blijkt dat ons biddaghouden ook te vergeefs is. En hoe komt dat? Omdat biddaghouden dan niet meer is dan een traditie. Israël hield ook biddag en dankdag in de dagen van Hosea. Dat blijkt ook wel uit zijn profetenboek. Ze hadden ook hun bid- en dankdagen, hun oogstdagen waarop ze... Maar het had voor God geen enkele waarde. God is niet geïnteresseerd bij een vorm die geen inhoud heeft. God is ook niet geïnteresseerd bij een gebed waar geen hart in spreekt. God heeft geen behagen in mensen die tot hem naderen met de lippen, als hun hart zich verre van hem houdt. Het heeft voor God geen waarde als wij vandaag uitspreken, Heere, wij zijn afhankelijk van u. En alleen als u ons brood geeft, dan zullen we het hebben. En alleen als u ons gezondheid geeft, dan zullen we gezond zijn. En alleen als u een oogst geeft, dan zal de boer kunnen oogsten in het najaar. En alleen als u, dat heeft voor de Heere geen waarde, als het alleen maar taal van onze lippen is. Het heeft voor de Heere geen waarde, als wij in de praktijk van ons leven toch de gave die God geeft aan de Baals geven. En vergeten dat de kruik met manna voor de getuigenis stond. Waarachtig bidden is een zaak van bekering. Dat is een zaak van bekering. Waarlijk tot de Heere naderen met lippen, met mond, met tong, maar ook met hart. Dat kan er alleen zijn als het onze hartelijke begeerte is. Heere, geef ons voedsel. Geef ons kleding. Geef ons werk. Geef ons alles wat we nodig hebben, maar geef ons boven alles ook de lust en de begeerte om in de weg van uw inzettingen te gaan. En om u met de geschonken weldaden te eren en groot te maken. Waarachtig biddag houden, dat kan alleen als het gaat in de geest. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Ook met datgene wat u me elke dag schenkt. Wat wilt u dat ik ermee doen zal? Wat wilt u dat ik met mijn krachten doen zal? Wat wilt u dat ik met mijn lichaam, met mijn geest, met heel mijn bestaan doen zal? Dat moeten wij leren vanuit het woord des Heren als hij ons wijst op die plaats waar de kruik met manna stond. En dat moeten we leren door de geest der gebeden. Om het ook in de gebeden in praktijk te brengen. Dat geldt voor ons allemaal. Dat geldt voor jong en oud. Jongens en meisjes, als de Heere je nou eten geeft, niet waar, dan heb je weer een nieuw bewijs dat hij nog aan je denkt. En als de Heere je kleding geeft door middel van je ouders, maar het komt van hem, dan heb je weer een nieuw bewijs dat de Heere aan je denkt en dat de Heere voor je zorgt. En dat de Heere goed voor je zorgt ook nog, want ach, dan heb jij zoveel meer als veel andere kinderen in de wereld. Maar wat doe je er nou mee? Vind je het nou alleen maar lekker om fijn te eten? En vind je het nu alleen maar fijn als je nieuwe kleren krijgt. En vind je het nu alleen maar fijn als je gezond bent. Misschien denk je daar ook niet eens altijd bij dat het een wonder en een goedheid van de Heer is als je gezond bent. Maar wat je leren moet, dat is, als God je deze dingen geeft, dan heeft Hij daarom er ook recht op dat je Hem lief hebt. En dat je Hem dient. En dat je Hem vreest. En dat je in Zijn wegen wandelt. Niet in de weg van de zonde, ook niet in de weg van kinderzonde. Maar in de weg van de wet. Om zo Hem te dienen en Hem te vrezen en Hem te eren. Heeft hij daar geen recht op? Ja toch. En niet alleen van kinderen, maar ook van de oudste in ons midden en van alle daartussenin. Hij is de gever. Hij is ook degene die er recht op heeft. Dat ons leven voor Hem zal zijn. Aan Hem gewijd. En dat om alles wat Hij geeft, en bijzonder, en dan kom ik nog weer even terug bij het begin, bijzonder om die grootste gave, die in dat verzoendeksel uitgebeeld is, de Heere Jezus Christus. Waarlijk bidden vandaag, kan dat? Oprecht bidden vandaag, kan dat? Kan dat in die geest en vanuit die begeerte en vanuit dat besef, Heere, u hebt het ons gezegd. Eerst zullen we het koninkrijk God zoeken en zijn gerechtigheid en dan pas aan voedsel en kleding denken. Heere, u hebt het ook gezegd, dat u er recht op hebt dat ons leven aan uw dienst gewijd en aan uw geboden geheiligd zal zijn. Zo zullen we recht naar het altaar treden. Zo heeft de Heere er een behagen in als dat met mond en hart beleden en beleefd wordt. Amen. We zingen Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Samen de Heere zoeken. O Heere, het is tot u dat wij mogen komen aan het einde van ons samen zijn, nadat we uw woord beluisterd hebben. En nu mogen we nog in een ogenblik van gebed tot u naderen. Gij hebt ons vanuit uw woord onderwezen en ons laten zien hoe de dingen van u een plaats gekregen hebben. En die plaats die Gij de dingen geeft is anders dan de plaats die wij aan de dingen geven. In ons verduisterd bestaan, in onze zondige natuur, waarin alles verkeerd is, zien we de dingen ook verkeerd en zien we de volgorde verkeerd. Heere, het is nu eenmaal zo in ons mensenleven.
waar wij mee bezig zijn en waar onze aandacht zich op richt en waar wij druk mee zijn, dat is met de dingen die op de tweede plaats horen te staan. En wat wij vergeten en verzuimen, dat is juist van het allergrootste belang. We zijn zo druk met ons lichaam en onze ziel vergeten we vaak. We zijn zo druk met het aardse en het hemelse raakt op de achtergrond. We zijn zo druk met dit leven en met het toekomende leven maken we ons niet druk. We zijn zo druk met onszelf dat voor God geen plaats meer is. Heren, o wij bidden van u, als het nog zo is, bekeer ons. Bekeer ons van deze verkeerdheid en breng ons tot het besef en tot de beleving dat het anders moet zijn. En maak het ook anders. Maak het zoals gij het hebben wilt. Geef ons voor alles bezig te zijn met het koninkrijk, met het verzoendeksel, met het offer van de Heere Jezus en met de mogelijkheid om onze ziel door dat offer van Christus gered te krijgen en vrede met God te hebben. Heere, wilt gij ons die genade geven dat wij naar het woord van uzelf, Heere Jezus, eerst het koninkrijk mogen zoeken en zijn gerechtigheid. En zo ook in het vertrouwen mogen leren leven dat u het met de andere dingen wel zult maken naar uw eigen belofte en toezegging. Leer dat ons voor het eerst of bij vernieuwing. Ook uw kinderen moeten het belijden, Heere, dat ze zo vaak een verkeerde kijk en een verkeerde praktijk in het leven hebben. En dat het zo vaak niet is zoals het behoorde te zijn. En daar is ook bekering nodig, ook op de biddag. Geef genadig, o God, dat we het leren zien zoals gij wilt dat het gezien wordt. En ook dat andere, dat alles wat u ons geeft ons nu verplicht tot een wandel in uw wegen. U, de weldoener, hebt er immers recht op dat u ook gediend en gevreesd wordt. O Heere, vergeef ons ook die zonde dat wij met wat gij ons geeft afgoderij gepleegd hebben. En dat we geneigd zijn dat te blijven doen. Vergeef ons die zonde dat we met uw gave in onszelf eindigen. En ze voor onszelf nemen en nalaten de ware grond van het weldoen op te merken. Heere, als u zou doen naar onze zonde, ook in de afgelopen periode, ook in het voorbijgegane deel van ons leven, dan zouden we geen moed meer hebben om te bidden dat gij ons geven wilt, ons dagelijks brood. Want door onze zonde hebben we dat ook verbeurd. Alles verbeurd, alles verzondigd. Heren, wat van Israël gold in de dagen van de profeet, u moet het ook van ons zeggen. Wij hebben ook uw gaven genomen en er de Baals mee gediend, hoe die Baals vandaag ook heette. En we zijn het waard dat u zegt en doet wat u in Hosea's dagen zei en deed, uw gaven wegnemen. O God, als dat ons deel zal zijn in de komende periode, dan hebben wij niets te zeggen. Dan kunnen wij niet zeggen, gij zijt onrechtvaardig. Nee, Heere, want gij zijt recht in al uw weg en werk, ook als u de zonde bezoekt. En ook als u het verzuim aan onze kant vergeldt. En ook als u ons materialisme en onze wereldgelijkvormigheid bezoekt. En ook als u onze geesteloosheid straft. Maar wij bidden, Heere, we smeken het u, in de naam van de Heere Jezus Christus, dat u niet met ons doen wilt naar onze zonde, maar dat u ons nog leren wilt in afhankelijkheid van u te leven. Dat u ons nog genadig wilt zijn, ook in het leven van alle dag. We bidden het, Heere, dat gij ons om de verdiensten van Christus ook zegenen wilt in ons persoonlijk en gezinsleven,
in ons land en volk, dat u ons zegenen wilt in de arbeid onze handen, dat u ons zegenen wilt aan de tafel waar wij plaatsnemen om ons lichaam te versterken, dat u ons zegenen wilt in al die dingen van ons aardse bestaan, dat u om Christus wil redenen wilt nemen uit uzelf en ons uit zijn volheid wilt schenken, alles wat wij niet hebben van onszelf en wat we onszelf ook niet kunnen geven. O Heere, we staan in onze armoe, in ons gebrek, in onze leegheid voor u. Aan het begin van een nieuw seizoen, wat kunnen wij doen wat waarlijk profijtelijk is? Wat kunnen wij voorspellen? Welke garanties kunnen wij elkaar en onszelf geven? We staan in zwakheid, in machteloosheid. Als gij ons geen krachten geeft, hebben we geen krachten. Als gij ons geen gezondheid geeft, hebben we geen gezondheid. Als gij ons geen wijsheid geeft, dan ontbreekt de wijsheid en het verstand. Als gij geen oogst geeft, dan is er geen oogst. Als gij geen werk geeft, dan hebben we geen werk. O Heere, wat hebben we wel? Arm zijn we, leeg, nietig, ellendig en bovendien onwaardig en schuldig. God van alle genade, ook vandaag moeten we het van genade hebben. En ook in ons dagelijks leven kan het alleen genade zijn. Onze ouden en onze jongen, ouders en kinderen, klein en groot, jong en oud, wie we ook zijn, alleen als u in genade op ons neerziet, dan zal het goed zijn. We bidden u, schenk ons die onverdiende bewijzen van uw gunst voor ons lichaam, voor onze ziel, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 90, het 8e en het 9e vers. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijze en laat uw gena ons met haar troost verrijken. 90, vers 8 en 9.
Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.